Goedenavond, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook degenen die nu meeluisteren of komende week via een opname. Een paar mededelingen van de kerkraad. De eerste collecte is bestemd voor de opleiding van predikanten. En de tweede collecte is een extra collecte voor de stichting Bootvluchteling voor noodhulp voor de vluchtelingen in Griekenland. Van harte aanbevolen. De bloemengroet gaat naar broeder Ben van Doorn. De kerkraad is blij om u te kunnen meedelen dat we invulling hebben gevonden voor de vacature van jeugdwerker of jongerenwerk in onze gemeente. Na diverse gesprekken met Marianne Pleissier is zij bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Eerdaags gaat ze beginnen. Op 4 oktober aanstaande wordt ze bevestigd. Samen met Martin Burghardt als diaken en enkele jeugdpastoraal werkers. In het komend kerkblad zullen we een verantwoording geven over de procedure die we gevolgd hebben. En Marianne zal zich dan ook zelf voorstellen aan u. Afgelopen zondag bereikte ons het bericht dat de Nederlandse Gereformeerde Kerk van Ermelo een beroep heeft uitgebracht op dominee Wiep Dijksterhuis. Dat heeft u ook via de mail ontvangen. De kerkraad feliciteert dominee Dijksterhuis met dit beroep. En wens hem namens onze gemeente wijsheid toe in het nemen van een beslissing. En deze wordt naar verwachting binnen enkele weken genomen. Laat ons predikant en zijn gezin ook komende tijd in onze gebeden gedenken. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor zuster Kobi van Duin. Zij is nog in Harderwijk. Ik weet niet, weet jij het adres, Fred, van haar? Heb ik niet gehad. Nee, maar...
Is het zo'n adres als ziekenhuis Sint-Jansdal?
Oké, nou dat kunnen ze... Afdeling Klimop, Sint-Jansdal. Het adres staat in het boekje, kerkboekje dus. Als u een kaartje wilt sturen, dan weet u het adres. We hebben voorbeden gedaan voor de familie van Renen, wegens het overlijden van de moeder van Wim. En we hebben ook gebeden voor het vluchtelingenwerk. Aan deze dienst zal dominee van der Velde ons voorgaan. Naar de handdoek gaan we staan en zingen ons aanvangslied gezang 21 vers 1, 3 en 6. Ik wens u een goede dienst namens de kerkraad.
Oh. Goedenavond allemaal, ik mag u zo begroeten in de naam van onze God. Ik heb heel bewust wel deze liederen laten zingen, omdat het gaat over een vreemdeling. En omdat het gaat over God die regeert over alle dingen. We komen om hem te lof te zingen, ook om te zoeken om wijsheid in de druk van deze tijden. En we zingen dan ook zo naar voren mijn groet uit Psalm 93, waar we ook erover zingen dat de Heere God regeert. Ook boven alle gevoel en alle onrust in onze wereld. Zullen we eerst onze harten richten op de Heer. Beginnen we ook vanavond met de erkenning dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de Almachtige, Eeuwige God. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt, van de zeven geesten voor zijn troon en van de Heer Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeboren uit de doden, de grote koning van alle koningen. Amen. Voordat we de Bijbel openen, willen we bidden om de leiding en zegen van Gods geest, wijsheid, als we Gods woord openen in het licht van deze tijden. Wij bidden ook voor familie Dijkstra's. In de dagen hieraan voorafgaand hebben we samen de gebedsonderwerpen doorgenomen, dat doen we gewoonlijk, voor de diensten. En toen heb ik tegen Wiep gezegd, nou laat mij nou zondagavond bidden voor jou, want het is wat lastig voor jou om dat zelf te doen. Dus vanavond willen we ook nadrukkelijk bidden voor hen, om wijsheid, om Gods leiding. Zullen we bidden. Heer onze God, wij aanbidden u als onze grote koning. We hebben het gezongen, Heer, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Wij geloven daarin. Dat is het fundament onder onze voeten. Wij erkennen dat u het bent, Heer, die regeert boven alle machten hier op aarde. Uw naam, uw wil, uw koninkrijk, dat is wat wij verlangen te zien schitteren in deze wereld. In ons leven, in ons eigen leven, in ons midden, ook in ons eigen huis, in ons eigen hart. En daarom bidden we vanavond, Heer, of u ons wil aanraken met uw woord, met uw geest, of u ons wil bemoedigen, Heer, dat we blij, vertroost, toegerust de kerk mogen verlaten. Behoed ons voor de boze, die ons altijd wil verdelen, wil verleiden, wil verlammen. Ik kom u danken, Vader, voor uw zegeningen, die wij rijkelijk mogen ervaren in dit land. Een land van overvloed, van welvaart, van vrede. Wij danken u voor wat wij als gemeente mogen ervaren, de dienst van morgen al. En dat onze jongelui met het grote kamp weg mochten gaan. En onze senioren een leuk uitje mochten maken afgelopen vrijdag. Maar wij prijzen u, Vader, ook als de God die heel de wereld in uw handen hebt. Wij zongen daar al over. Wij danken dat u regeert boven onze geschiedenis als de Almachtige, de Eeuwige God. En we danken dat we u ook mogen kennen heel persoonlijk als onze Vader. Die, voor wie de details van ons leven ook niet verborgen zijn. Dat u ons kent, allen van ons persoonlijk, op ons, in ons persoonlijk leven. Ook daarmee komen we voor u staan, Heer. En bidden of u ons wil aanraken waar we dat het meest nodig hebben. In ons eigen leven, op ons werk, op school. De strijd die we soms hebben in huwelijken en gezinnen. Of wanneer wij alleenstaand zijn. U kent onze situatie. Wilt u ons bemoedigen en leiden? Wees ons genadig. Wijs ons de juiste weg. Wij bidden dat vanavond ook heel in het bijzonder, Heer, voor Dominic Dijksterhuis en zijn gezin. Wij bidden het voor hem en hun kinderen en voor de gemeente in Ermelo, maar ook voor onze eigen gemeente. We willen nadrukkelijk vragen, Heer, of u ons de weg wil wijzen. Dat uw wil mag geschieden, niet wat we zelf wensen of willen, maar dat we ook uw wil hierin mogen onderscheiden. En maak dat dan ook aan iedereen die daarbij betrokken is heel duidelijk. En wij bidden u voor Dominic Dijksterhuis en voor zijn vrouw en hun kinderen. Dat ze samen ook uw zegen mogen ervaren in hun leven. Dat ze op een plek mogen komen waar ze mogen zijn, waar ze zich kunnen ontplooien. Gelukkig mogen zijn. Wilt u hen leiden en zegenen. En we danken, Vader, dat ze het ook van u verwachten. En dat u dan ook ons uw leiding wilt tonen. Zo komen we tot u, Heer, en bidden we u voor de grote en de kleine dingen en ook voor heel onze wereld. Zegen allen die zich inzetten voor de verkondiging van uw evangelie. Allen die zich inzetten voor recht en gerechtigheid, voor waarheid, voor de heiliging van uw naam. En bemoedig ook onszelf, Heer, om op die wegen vooral te gaan. We bidden het uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. U hebt toen dacht ik vanmorgen ook in de kerk al kunnen lezen. Ik was vanmorgen zelf in de kerk van Lelystad. Maar ik had een bericht gestuurd voor de biemen dat ik vanavond wil hebben over het boek Rut. In verband met de wereldwijde vluchtelingencrisis. En ik denk dat ik daar volgende week ook weer over ga preken. En vanavond kijken we ook wat naar de totale achtergrond van het boek Rut. En daarom lezen we ook uit het boek Richteren, of wat tegenwoordig in de nieuwe Bijbelvertaling genoemd wordt, Rechters. Het boek Rechters, daarvan lezen we hoofdstuk 2 en daarna lezen we het eerste hoofdstuk uit het boek Rut. En Rut komt gelijk naar het boek Rechters. En dan lezen we in het boek Rechters de achtergrond van het boek Rut, van hoe die tijd was en waarom Elimelech met zijn gezin wegtrok uit Israël in die dagen. We lezen uit Richteren hoofdstuk 2 vanaf vers 8 tot het einde. Daar staat: Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen in Timnat-Geser in het bergland van Ephraim ten noorden van Gaas. Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze gingen de Baals dienen. Ze keerden de Heer de rug toe, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden te buigen, krenkten ze de Heer. Ze keerden hem de rug toe om Baal en de Astartes te dienen. Toen ontstak de Heer in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. Telkens als ze iets van hun vijanden, als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, werkte de Heer tegen hen, zoals hij hun gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de Heer een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden. Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet. Ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden ze weer af van de weg die hun voorouders hadden gegaan. Die hadden de geboden van de Heer gehoorzaamd en zij niet. Steeds wanneer de Heer een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want wanneer het volk zucht onder het juk van onderdrukkers, kreeg de Heer medelijden en verloste hij hen van hun vijanden, zolang die rechter leefde. Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan hun voorouders liepen ze achter andere goden aan om die te dienen en bogen ze zich voor hen neer. Ze weigerden hardnekkig hun kwalijke praktijken op te geven. De Heer ontstak in woede tegen Israël en zei: dit volk overtreedt de regels van het verbond dat ik hun voorouders heb opgelegd en het luistert niet naar mij. Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf. De Heer had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven, omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hen had gewezen, of niet. Dat is de donkere achtergrond van de tijd van de rechters. En uit die rechters gaan we dan naar één geschiedenis, en dat staat in de volgende Bijbelboek, het Bijbelboek Rut. En dan lezen we het verhaal van één familie uit die tijd. Het gezin van Elimelech. We lezen het eerste hoofdstuk daarvan. En u zult zien dat een kerntekst in dat hoofdstuk wel is. Vers 16, waar Rut zegt tegen Naomi: vraag me toch niet u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat is een heel beroemde uitspraak van Rut, waarmee zij haar vertrouwen stelt in de God van Israël en als het ware asiel vraagt, schuilplaats zoekt in Israël. Asiel, dat is een ander woord voor schuilplaats. Daarom zingen we zo ook, nadat we dit hebben gelezen, uit onze bundel het lied: U bent mijn schuilplaats, Heer. We zingen dat twee keer. We zingen het voor onszelf, maar niet alleen voor onszelf, maar ook voor al die mensen die op de vlucht zijn in onze wereld vandaag. Eerst lezen we hoofdstuk 1 uit Rut. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van die man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Chiljon. Het waren Ephratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Chiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn vrouw had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen. Toen barstten ze in tranen uit en zeiden: maar wij willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochter, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met uw man. En al bracht ik zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten berouwen met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen ze samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem me niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan, bij het begin van de gerstenoogst.
Thank you.
Gelijk na de verkondiging zingen wij Psalm 63. Psalm 63, het eerste en het derde vers. Geliefden, vandaag collecteren wij voor vluchtelingen. Die vele vluchtelingen die naar Europa komen, anderen die nog verblijven in opvangkampen, mensen die zich moeten settelen in onze eigen omgeving. Je ziet de beelden die ons overspoelen van veelal jonge mensen die wegvluchten, die nog kunnen vluchten, om aan terreur en uitzichtloosheid te ontkomen. Ja, als je al jaren in zo'n doorgangskamp zit, ergens net over de grens, en je ziet geen toekomst voor je kinderen die geboren zijn, dan wil je wel. Ik denk dat ik ook weg zou trekken. Maar natuurlijk blijven er ook veel ontheemde vrouwen en oudere mensen en kinderen in vluchtelingenkampen en buurlanden, terwijl de mannen elders een beter toevluchtsoord proberen te bereiken. Zolang de bronnen van de terreur in Syrië en Irak niet worden aangepakt, blijft dit een vrijwel onoplosbaar probleem. En kunnen wij nog miljoenen verwachten die deze kant op komen. En onze regering is ermee bezig geweest, de Europese regeringen, en je leest niet anders. In de vertaling van het boek van Psalm 84, daar staat: wanneer wij trekken door een dal van balsemstruiken, maken wij tot een oord van bronnen. En dat wordt vertaald in de vertaling van het boek met: moeilijkheden worden mogelijkheden. En dat is wel een mooie wet in het Koninkrijk van God. Dat moeilijkheden, of dat nou persoonlijk is, of dat dat groot is, moeilijkheden worden onder de regering van onze koning Christus uitdagingen. Moeilijkheden worden mogelijkheden. Ik denk dat we zo ook moeten kijken naar wat er gebeurt in onze wereld vandaag. En daarin word ik bemoedigd als ik kijk naar het Bijbelboek Rut. In de Bijbel wordt overigens veel gesproken over vluchtelingen en over asielzoekers. Abraham trok een leven lang rond als een vreemdeling. Jacob vluchtte naar Haran. Mozes zocht asiel in Midian. Het hele volk van Israël vertoefde meer dan 400 jaar in Egypte. David en zijn mannen stierven jarenlang ontheemd rond en zochten zelfs een asiel bij de gehate Filistijn in Siklag. Daniel en zijn vrienden werden gedwongen aan het hof van de koning van Babel te vertoeven. Jozef en Maria vluchtten met Jezus naar Egypte. En na de vervolging in Jeruzalem gingen de christenen uit Jeruzalem naar allerlei andere streken en zo verbreidde zich het evangelie in het Romeinse Rijk. In alle eeuwen zijn er migranten en volksverhuizingen geweest. In ons land kennen wij al veel langer gastarbeiders uit Turkije en Marokko. Recent kwamen daar veel migranten bij vanuit Afrika. En in het Midden-Oosten vind je miljoenen werkers uit het Verre Oosten, uit Azië. Chinese, Koreaanse, Filipijnse migranten vind je in alle werelddelen. Ze nemen vaak het evangelie mee naar die andere gebieden. De vluchtelingenstroom op aarde, de migrantenstromen zijn nog nooit zo uitgebreid geweest als in deze tijd. Onder andere ook door de enorme groei van de wereldbevolking in onze generatie. En dat brengt ook ongekende mogelijkheden voor de verspreiding van het evangelie met zich mee. Waar ik vanavond en de komende weken, wanneer we het hebben over het boek Rut, onze ogen voor wil openen, dat is dat onze Heer regeert boven heel dat aardse gevoel van ons mensen op aarde. Psalm 2 getuigt daarvan. En die hebben we ook wel gezongen de afgelopen tijd. Maar ook het verhaal van Rut getuigt daarvan. Heere God kan die enorme kluwen van de vluchtelingenproblematiek ook gebruiken ten goede. Hij kan het omkeren. Dat is waar de Bijbel herhaaldelijk van getuigt. En dat is denk ik ook hoe wij moeten bidden in deze dagen. En hoe wij onze aandacht moeten richten op deze problematiek. Dat onze God een zwak heeft, dat hij een voorliefde heeft. Juist voor mensen die op de vlucht zijn, voor wie eenzaam zijn en verstoten. Dat weten wij met name door hoe de Heer Jezus rondging op aarde. Maar ook in het Oude Testament horen wij al dat de Heer zich vaak verontfermt juist over de buitenbeentjes, over de buitenstaanders. Mensen die wij nu niet zo direct zouden kiezen. Wie de armen helpt, leent aan de Heer, lezen wij bijvoorbeeld in Spreuken 19. En in het Bijbelboek Jesaja wordt nadrukkelijk gesteld dat ook buitenstaanders een plek hebben in het huis van God. Wanneer u een Bijbel bij u hebt, zou u dan even willen bladeren naar Jesaja 56. Jesaja 56, dat staat boven in de Bijbel, dat is een vrij onbekend gedeelte. Want ik kwam het tegen toen ik mij hierop voorbereidde. En daar staat boven redding ook voor buitenstaanders. En dan gaat het over mensen die eigenlijk ook in onze cultuur vaak aan de zijkant staan. En de Heere God die gebiedt daar recht en gerechtigheid juist voor hen. Hij heeft het over vreemdelingen, maar hij heeft het ook over eunuchs. Eunuchs, dat waren ontmande mensen die aan het hof van de paleizen, in de paleizen van heersers moesten dienen. En je zou die kunnen vergelijken, denk ik, met homoseksuele mensen vandaag. Er is in onze kerk ook een enorm debat aan de gang over homoseksualiteit. Onze regiovergadering vergadert daarover. We hebben in de kerkenraad er de afgelopen week over gesproken. Onze landelijke vergadering vergadert erover in november. Je kunt de stukken daarvan zien op de website van onze kerken. Ja, ik zou bijna zeggen, die eunuchs in de tijd van Jesaja in het Oude Testament, dat is vergelijkbaar met de positie van veel van die homoseksuelen vandaag, hoe zij zich voelen. En dan staat er in Jesaja 56, vers 3, de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beter dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijkt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Ik wil bijna zeggen, daarachter zeggen, van hij is welkom aan de avondmaalstafel. Want mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer die bijeenbrengt, die uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog veel meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Nou, dat is een belofte van de Heer die hij ook werkelijkheid heeft gemaakt. Dat het evangelie zich heeft verbreid over heel de wereld, naar alle landen en volken. En dat de Heer God juist mensen ziet die buitengesloten zijn. Dat is denk ik de boodschap ook van het Bijbelboek Rut. Gaan we nu naar teruggaan. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. We hebben gezien ook in het Bijbelse verhaal over Rut. Het grote raamwerk van Gods ontferming. En dat kan ons helpen om met dezelfde ogen te kijken naar mensen die op de vlucht zijn. En mensen die aan de zijkant staan. Asiel betekent letterlijk schuilplaats. Daarom hebben we ook dat lied gezongen. U bent mijn schuilplaats hier. Wij weten niet wat het is om zo wanhopig en ontheemd te zijn dat je elders in een ander land een schuilplaats moet zoeken. Voor jezelf en met name ook voor je geliefden en met name voor je kinderen om hun een toekomst te bieden. Maar elke dag kun je nu verhalen horen van mensen die zo op zoek zijn. Die gaan staan in de schoenen van Rut, zou je kunnen zeggen. En wij denken tegenwoordig dan al gauw en snel wat denigrerend over economische vluchtelingen. Bij een protest tegen een vestiging van een AZC in Nederland hoorde ik deze week iemand zeggen dat ze geen zin hadden in al die opvreters. om die te herbergen in hun dorp. Maar bedenk wel dat ook vader Jacob en zijn zonen vertrokken naar Egypte, omdat het er economisch daar veel beter voor stond. En talloze Nederlanders zijn vertrokken naar andere landen in de wereld, om daar betere toekomstmogelijkheden te zoeken. Veel van onze boeren doen dat vandaag nog. Elimelech en zijn vrouw Naomi, waarover we lazen net in Rut 1, zou je ook kunnen benoemen als economische vluchtelingen. Zij vertrokken uit Bethlehem in Juda naar Moab, omdat er in hun tijd een hongersnood was in hun eigen land. Waarschijnlijk door een gebrek aan regen. Elimelech en Naomi waren gelovige, vrome mensen die leefden in een slechte tijd. Dat ze vroom waren blijkt wel uit de naam Elimelech. Dat betekent God is koning. Wij zongen Psalm 93, God is koning en regeert altijd, omdat dat een reflectie is van die naam Elimelech. En de naam Naomi betekent de lieflijke. En als ze spreekt tot haar schoonhouders in Rut, hoofdstuk 1, vers 8 tot en met vers 9, dan betrekt ze daar heel nadrukkelijk ook de Heere God bij. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij zijn en voor mij gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. Naomi is haar geloof ook in de moeilijkheden die ze heeft meegemaakt niet kwijtgeraakt. Deze mensen leefden, zegt het eerste vers van het Bijbelboek Rut, in de tijd van de rechters of de richters. We hoorden al uit Richters 2 dat dat een tijd was vol goddeloosheid en verval. Als een refrein komt in het Bijbelboek, Richters steeds dat ene zinnetje terug. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze keerden steeds weer de Heer God de rug toe en gingen achter de goden aan van de volken in omringende landen en omringende volkeren, Kanaanieten waartussen ze woonden, de Baals en de Astartes, die met losbandige vruchtbaarheidsfeesten werden vereerd. En steeds weer straft de Heere God hen voor deze praktijken, vooral door roversbendes te sturen, maar soms ook hongersnood en tegenslag. Grote verhaal uit het Bijbelboek. Rechters is die spiraal van ongehoorzaamheid en geloofsafval en dan van het oordeel van God daarover. En dan weer herstel en dan begint het weer overnieuw. Generaties achter elkaar ging dat zo door. En dit grote verhaal wordt concreter voor ons door dat ene verhaal van Rut wat tegelijk achter staat in de Bijbel. Het verhaal over Elimelech, Naomi en hun gezin. Hun gezin kwam notabene uit Bethlehem, de stad van David. De plek waar de Heere Jezus ook geboren is. De streek rondom Bethlehem stond bekend als een vruchtbare streek. De graanschuur van Israël. Bethlehem betekent letterlijk ook broodhuis. En dat er ook hier in de graanschuur van Israël zo'n enorme hongersnood was, dat mensen wegtrokken, vrome Israëlieten wegtrokken naar het buitenland, dat toont wel dat de nood hoog was in die tijd. De namen van hun zonen geven ook aan dat Elimelech en Naomi kampten met meer problemen. Zij noemden hun eerste zoon Machlon, wat betekent de ziekelijke. En de tweede zoon noemden ze Giljon, wat betekent de zwakke. Wellicht door de hongersnood, wellicht door het gebrek aan goed voedsel, waren de kinderen ondervoed. Het kan ook zijn dat ze een of andere ziekte hadden, wij weten dat niet. Maar de nood was zo hoog dat Elimelech en Naomi besloten om asiel, om een schuilplaats te zoeken in Moab, aan de andere kant van de Dode Zee. Om daar als vreemdelingen te leven, zegt vers 2. Moab lag dus aan de andere kant van de Dode Zee, niet zo heel ver weg. Ongeveer 50 kilometer zal het geweest zijn vanaf Bethlehem. Dus heel wat dichterbij dan bijvoorbeeld in Egypte, waar Jozef en Maria met Jezus naartoe trokken. Heel wat verder dan de reizen die de economische vluchtelingen vandaag maken vanuit Syrië naar Europa. Maar toch was het nogal wat. Toch was het een enorme stap voor een vrome Israëliet in die tijd om die reis te maken naar dat gebied. Want nog niet zo heel lang daarvoor, net voor de intocht in Kanaan, was er een enorme botsing geweest, juist met de Moabieten. Toen Israël uit Egypte kwam, weigerde Moab om hen door hun gebied te laten trekken. Oh, want daar liep toen dus van Moab naar Egypte, liep de zogenaamde Koningsweg, de meest directe route richting Jericho. Koning Balak van Moab huurde in die tijd zelfs een tovenaar in, Bileam, om het volk van Israël te laten vervloeken, diverse keren. En toen dat niet gelukte, te weten dat dat mislukte en dat Bileam later daar ook om geoordeeld is geworden en gedood is, maar op aanraden van Bileam stuurde de koning van Moab toen Moabitische en Midianitische vrouwen om de mannen van Israël te verleiden tot afgoderij. Die Moabitische en Midianitische vrouwen die waren vaak verbonden aan de afgodstempels van Baal en Astarte. Vrije seks in het open veld onder invloed van feesten en drank werd gezien als een daad van aanbidding, van overgave aan de vruchtbaarheid Gods, aan de vruchtbaarheidsgods Kamos. Deze vrouwen waren afgodspriesteressen die mannen verleiden. En in nummer 25 lezen wij hoe zij erin slaagden om ook veel mannen uit Israël zo te verleiden. Dat leidde uiteindelijk tot het oordeel van God, een plaag die meer dan 24.000 mensen het leven kostte. In de wet van Mozes in Deuteronomium 23 stond daarom dat Moabieten nooit tot de dienst van de Heer mochten worden toegelaten. En die regel wordt herhaald in de boeken van Ezra en van Nehemia, bijvoorbeeld in Nehemia 13 vers 1. En het is daarom wel heel bijzonder dat Elimelech en Naomi ervoor kozen om naar Moab te gaan. En het is ook heel merkwaardig dat zowel Machlon als Chiljon trouwden met Moabitische vrouwen, met Orpa en met Rut. Rut wordt bijna consequent in dit Bijbelboek ook aangeduid, bijvoorbeeld in vers 22 van hoofdstuk 1, als Rut de Moabitische. Haar nationaliteit kenmerkte haar al als een buitengeslotene, als een ongelovige. Iemand die zo buitengesloten was, vergelijkbaar met hoe wij in onze cultuur zouden spreken over een Marokkaanse islamitische. Nou, als je zoon of je dochter komt met een islamiet die ook Marokkaans is, zouden de meesten van ons denken ook niet blij zijn. Menselijkerwijs gesproken was er voor zo iemand geen toekomst in Israël. En Naomi wist dat heel goed. Naomi komen wij hier tegen als een gebroken vrouw. Al haar dromen zijn uiteengespat in dat verre Moab. Ze maakt eerst met haar mannen en kinderen die zware tijd van hongersnood door. In het begin van hun huwelijk. Dat maakte dat ze besloten te vluchten naar Moab, waar wellicht voor hun kinderen meer mogelijkheden waren om zich te ontplooien. Maar niet lang nadat ze daar aankwam, verloor ze haar echtgenoot. Dat is in een agrarische samenleving in die tijd, dat was de grootste ramp die een vrouw met kinderen kon overkomen. Want zonder een sterke kerel in huis had je geen inkomen en geen toekomst. Er waren geen sociale voorzieningen. En daar in Moab hadden ze ook geen familie. Haar ziekelijke zonen van Naomi groeiden op in de Moabitische cultuur. En trouwden er gelukkig met twee gezonde vrouwen, Orpa en Rut. Maar weer sloeg het noodlot toe, omdat de beide jonge mannen stierven. Al weten wij niet precies hoe dat gebeurd is. Of dat gebeurt door ziekte of door ongeluk, dat weten wij niet. Maar wat we wel weten, is vanuit vers 5, dat die vrouw Naomi alleen achterbleef, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Drie weduwen zonder uitzicht. En het is dus niet zo verbazend dat Naomi dan ook concludeert in vers 20. Noem me niet meer Naomi, liefelijke, noem mij maar Mara. Dat betekent bitter, dus verbitterde. De lieflijke bruid die zij was toen zij trouwde met Elimelech was veranderd in een verbitterd mens. Elimelech denkt in vers 21 zelfs dat de Heere God zich tegen haar heeft gekeerd. De Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen, zegt ze. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Misschien keerde ze wel terug. Misschien had ze wel droeging. Misschien had ze wel spijt over het feit dat ze samen naar Moab zijn gegaan. Misschien dacht ze wel, ja, we hebben toch niet de wil van de Heer gedaan. Misschien voelde ze zich daardoor wel schuldig. Misschien had ze wel beroeging dat ze haar zoon had laten trouwen met heidense vrouwen. Zo zal er ongetwijfeld in Bethlehem wel achter haar rug om gefluisterd zijn toen ze terugkwam. Kijk, ze dachten dat ze het geluk vonden daar in Moab. En nu komen ze terug met lege handen. Teleurstelling en tegenslag. Naomi wist wat het was. Teleurstelling en tegenslag kan een mens verbitterd maken. Dat is vandaag ook nog zo. Hoeveel gebroken mensen lopen er niet rond tussen die vluchtelingenstromen? Mensen die alles hebben verloren wat ze hebben opgebouwd. Zelfs onderweg wellicht nog hun geliefden. En ook wij, wij die leven in een welvarende cultuur, wij weten daar soms over mee te praten. Wij hebben even goed te maken met de gebrokenheid die ons leven kleurt. Als gelovige mensen zijn wij vaak idealisten. Wij geloven dat er met Christus niks onmogelijk is. Je begint soms ook met een heleboel idealisme aan bepaalde dingen. Maar in de praktijk van ons leven en van ons kerk zijn loopt het niet altijd zoals wij zouden willen. En lopen wij wel degelijk tegen grenzen op. En gaat het niet altijd zoals je wilt met jezelf en met je gemeente en met je gezin en met je kinderen en met je toekomst. Je kunt daardoor verbitterd raken. Het kan zelfs je geloofsvertrouwen aantasten, zoals dat misschien ook wel wat is gebeurd bij Naomi. Waar was de Heere God toen je man of je vrouw al vroeg overleed? Toen je kind verloor? Toen je je baan kwijtraakte? Toen je financieel in de problemen raakte met je eigen zaak? Waar is de Heere God als er spanningen zijn in huwelijken en gezinnen? Als er binnen de geestelijke familie van de kerk ook breuken komen? Waar is de Heere God als je kinderen die je gelukkig zag trouwen ongelukkig worden en je daar nachten van wakker ligt? De Engelsen hebben een spreekwoord voor mensen met levenservaring. Die zeggen dat mensen vaak dan ouder, wijzer, verdrietiger worden. Older, wiser, sadder. En je moet dan oppassen dat je niet met Naomi ook gaat zeggen, noem me maar niet meer Naomi, lieflijke, noem me maar Mara, bitter. Bittere ervaringen maken het geloof soms onmogelijk, maken het soms dat mensen Heere God en de kerk vaarwel zeggen. Wij zijn gegroeid als gemeente. Maar dikwijls hoor je ook uit de verhalen van de mensen die overkomen dat er een hoop pijn en moeite achter zulke overkomsten zit. Wellicht omdat wij dachten dat het leven met de Heere God ons alleen geluk en voorspoed en vrede zou brengen. Maar de waarheid is dat ook ons geloof geen garantie biedt dat het altijd goed gaat in ons leven. Ook als je gelovig bent, dan kun je hele moeilijke dingen meemaken. En dan kunnen je kinderen moeilijke dingen meemaken. Maar we zien wel hier in het Bijbelboek Rut dat de Heere God ook juist in de stormen en juist in de ellende met ons meetrekt en dat hij ons daarin bij wil staan. Dat maakt dit Bijbelboek vooral ook duidelijk. Naomi is ondanks de teleurstelling en tegenslag haar geloof niet kwijt. Ergens lijkt ze daarin op Job, die nadat hij alles is kwijtgeraakt, toch nog zegt in Job 1:21, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zijn geprezen. Ondanks dat alles zondigde Job niet en maakte de Heer geen verwijt, staat er dan. Nou, Naomi komt in Rut 1 aan het eind wel dichter bij die verwijten. Als ze zegt dat de Heer haar kwaad heeft gedaan. Als ze zegt dat de Heer zich tegen haar heeft gekeerd. Je kunt soms, ook als gelovige, wel hele terechte vragen hebben bij hoe het loopt in je leven. En toch zie je juist ook in deze geschiedenis dat ons leven niet beheerst wordt door louter geluk, door het lot, door stomme pech. Het Bijbelboek van Rut getuigt nu juist van de voorziening, van de zorg en de liefde en de leiding van de Heere God. Zelfs nog wanneer leed en verdriet je leven treft. Dat vertrouwen in de voorzienigheid van God, in zijn zorg, in zijn blijvende leiding, dat wordt hier nog het mooiste verwoord door die heidense Moabitische vrouw Rut. Want nadat ze door Naomi is op gewezen dat ze maar beter terug kan gaan naar haar eigen volk en haar eigen cultuur en haar eigen goden, zegt ze toch nog in Rut 1, vers 16, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven en daar wil ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal me van u scheiden. Rut omarmde de identiteit, de cultuur en het geloof van haar schoonmoeder. En later in hoofdstuk 2, vers 12, dan horen we Boaz tegen haar zeggen, mogen de Heer je rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht, een asiel, een schuilplaats hebt gezocht. Dat is wat hier gebeurde. Rut zocht asiel, ze zocht een schuilplaats bij de levende God, de God van Israël. En in dat geloof werd ze niet beschaamd. Daardoor komt ze uiteindelijk zelfs in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament terecht. Als een van de moeders van de Heere Jezus, voorhouders van de Heere Jezus. Het leidde voor haarzelf en voor de mensen om haar heen tot grote zegen. Een heidense weduwe was geen aantrekkelijke partij voor een Israëlitische man. En toch is juist zij het die naar het hart van Boaz wordt geleid. We zullen dat de komende weken gaan zien. Het Bijbelboek Rut vertelt ons over tragische gebeurtenissen. Over leed en verdriet. Over bitter lijden. Jobs vrouw zei toen tegen Job, waarom vervloek je God niet en verlaat je hem niet? Maar Job en ook Rut bleven ook in de ellende vertrouwen op de Heere God. Ze stelden hun vertrouwen niet op wisselende omstandigheden in het leven, maar op de levende God die het fundament is onder ons wezen. Zij kozen ervoor om te schuilen bij hem in de stormen van het leven. En daarin zijn ze voor ons wegwijzers. Dat mogen wij ook doen. Het kan zijn dat u ook, dat jij hier zit met grote vragen. Grote vragen over hoe dingen zijn gelopen in je leven. In het leven van je geliefden. Het kan zijn dat je terugkijkt met bitterheid op bepaalde episodes, bepaalde gebeurtenissen. Dat je gefrustreerd bent. Misschien zit je hier wel met angst voor de toekomst. Je houdt je hart vast voor jezelf, voor je geliefden, voor onze kerken, voor onze wereld. Het is wat cliché, maar u kent wellicht het voorbeeld van het borduurwerk, hè? Op het duurwerk, waar al als je aan de achterkant kijkt, dan zie je al die draden door elkaar lopen. Dan lijkt het nergens op, maar aan de voorkant zie je toch een prachtig beeld verschijnen. Ik denk dat de achterkant van die mooie mozaïeken, van wat daar allemaal staat op het plein nu, die dingen van Floralia, dat dat ook zo eruit ziet. Dat het geen gezicht is, als je van binnen zou kijken. Maar aan de voorkant heb je toch dat prachtige patroon van hoe mensen het gemaakt hebben. En dat zie je ook in het Bijbelboek Rut. Aan het einde van Rut 1 zien we daar wel een beetje al een voorteken van. De laatste zin van Rut 1 is, ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. De Heere God had de gebeden van zijn volk weer verhoord. Er was weer graan in Bethlehem. Zo is het ook vandaag. De Heere God hoort de klachten en de vragen van zijn kinderen wereldwijd, hun vragen over de dood van geliefden, over gezondheid, over huwelijk en gezin, over je kinderen en je financiële situatie, over onze kerken en over onze wereld. Hij kent de roep van tallozen wereldwijd om recht en gerechtigheid, een einde aan geweld en terreur. Onze God is de Heer, de grote aanwezige. Hij ziet alle dingen. Hij is een God van ontferming en van trouw. Vandaag worden wij uitgedaagd door deze jonge heidense vrouw, Rut, die duizenden jaren geleden leefde. Zij koos ervoor om te schuilen onder de vleugels van de Almachtige, schuilplaats te zoeken bij de levende God. Waar zoeken wij in deze tijd persoonlijk en gezamenlijk ons houvast? Kiezen wij voor de weg van ongeloof en verbittering als het leven tegenzit? Of kiezen we ervoor om net als Rut een wegwijzer te zijn naar de God van liefde en trouw. Durven wij ook te schuilen onder de vleugels van de Heer, ongeacht de omstandigheden. Laten we maar blijven zingen met Rut. U Heer, u bent mijn schuilplaats. U bent mijn losser, mijn verlosser. U alleen, u bent mijn Heer en mijn God. Amen. Zullen we nog bidden? Heer onze God, wij komen u danken voor u, hoe u zichzelf openbaart, Heer. Dat u het al liet zien, zoveel duizenden jaren geleden, dat u de God bent die regeert. Dat u de ontzagwekkende bent, zoals Naomi herkent. Dat u de Almachtige bent, de Allerhoogste. Geef dat de vlam van dat geloof niet uitdooft in ons hart, Heer. Geef dat de hoop dat u de ware schuilplaats bent voor mensen wereldwijd, dat het niet wordt uitgeblust door chaos en terreur en geweld. Maar geef dat die vlam van geloof en van hoop juist helder en hoog mag oplaaien, waar mensen geen uitkomst zien en waar ze verbitterd en wanhopig zijn. Wij bidden, Vader, of u de tragische omstandigheden in onze wereld op de kop wil zetten op zo'n manier dat velen op aarde in islamitische landen gaan verlangen naar de levende God, gaan roepen tot u, en dat er een ommekeer komt, Heer, waardoor mensen zich gaan richten op u, zoals u dat deed bij onze zuster Ruth zoveel duizenden jaren geleden. Wij geloven dat u dezelfde bent. Dat u de God bent van liefde en van trouw. Wij geloven in uw leiding, uw voorziening, uw zorg over onze wereld, over onze geschiedenis. Wij geloven dat dat het fundament is, de constante waarden die onze wereld dragen. En wij bidden, Vader, dat onze eigen levens ook kleine wegwijzers, richtingwijzers mogen zijn in die richting. Ook met alle ups en downs die we zelf meemaken. Heere God, wij zijn zo kwetsbaar, wij zijn zo zwak. Ons geloof, ons vertrouwen op u zo wankel. Daarom bidden we of u zelf die vlam steeds weer wil aansteken. Of u zelf ons wil nemen en wil gebruiken in uw hand. Persoonlijk, gezamenlijk. Geef ons oog en hart voor elkaar. En voor mensen die aan de zijkant staan in onze samenleving. Geef Heer dat wij een gemeente mogen zijn waar iets van uw hart schittert. Uw liefde, uw ontferming over mensen. Leid ons door uw geest. Zodat wij net als Rut en Naomi met alle strijd die ook wij vandaag ervaren. Toch uiteindelijk getuigen mogen zijn van u in de omgeving waar u ons stelt. Wij prijzen u vandaag, Vader, voor het perspectief dat u ons biedt, voor uw woord, voor uw beloften, voor uw heilige geest, die ons moed en inspiratie geeft. Wij bidden voor tallozen die bitter en wanhopig zijn. We bidden u voor allen die zich inzetten voor recht en gerechtigheid. Wij vragen, Vader, of u het kwaad op aarde wil beteugelen, de gemene plannen van wrede heersers. We vragen of u die mensen wil aanraken, of u hen wil veranderen of wil verwijderen, zodat recht en vrede kunnen zegevieren, waar nu nog chaos en terreur de overhand voeren. Laat juist ook uw evangelie en uw koninkrijk baanbreken, daar waar de duisternis heerst. En wees ons genadig, Heer, omwille van Christus, die het licht van onze wereld is. Zo bidden wij, in zijn naam. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Er is nu nog gelegenheid voor het geven van uw gaven. De tweede collecte vandaag, die is zoals u weet voor het werk van de stichting Bootvluchtelingen. En daarna zingen wij onze slotzang uit Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Ten slotte mag ik u nog de zegen van de Heer meegeven. Wat we willen beamen met het lied waarmee we begonnen zijn. Gezang 21 en dan het 7e vers. Roem dan gij mensen en lof zingt tezamen hem die zo grote dingen doet. Heer, de levende God, hij zegen u, hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vreugde, zijn vrede. Amen.